Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Everything we've ever tried in AI just falls over when you try the game of Go.
The number of possible configurations of the board is more than the number of atoms in the universe.
AlphaGo found a way to learn how to play Go.
So far, AlphaGo has beaten every challenge we've given it.
But we won't know its true strength until we play somebody who is at the top of the world, like Lee Sedol.
A match like no other is about to get...
Dit was een fragment uit de documentaire AlphaGo. En AlphaGo is een computer die in 2016 Go speelde tegen de Roger Federer van het Go-spel, de Zuid-Koreaan Lee Sedol. En AlphaGo won toen met 4-1. En dit was een enorme doorbraak in laten zien hoe goed computers nieuwe dingen kunnen leren. In dit geval Go spelen. En in 2016 leerde die computer in eerste instantie nog van mensen. Maar een jaar later was er een nieuwe versie, AlphaGo Zero. En AlphaGo Zero kon door alleen maar tegen zichzelf te spelen steeds beter worden. En binnen een paar dagen was hij in staat om de menselijke wereldkampioen te verslaan.
AlphaGo Zero is the strongest Go program in the world. It outperformed all previous versions of AlphaGo. Specifically, it defeated the version of AlphaGo that won against the world champion Lee Sedol, and it beat that version of AlphaGo by 100 games to zero.
Ja, we gaan het vandaag hebben over kunstmatige intelligentie, waarin algoritmes en robots en computers beter zijn dan mensen, maar ook nog over de intelligentie waarin mensen nog altijd beter zijn. Mijn naam is Lucas Brouwers. Ik ben chef van de wetenschapsredactie bij NRC. En ik zit aan tafel met Hendrik Spiering, redacteur gedragswetenschap.
Hallo.
En ook met Benny Mols, een nieuwe stem. Hoi Benny.
Hoi.
Hey, wil je jezelf even voorstellen? Wie ben je? Waar schrijf je over?
Mijn naam is Benny Mols. Ik ben freelance wetenschapsjournalist. En ik schrijf heel veel over kunstmatige intelligentie en robotica. Onder andere dus voor NRC Handelsblad. Ik heb ook een paar boeken geschreven over robots en over kunstmatige intelligentie.
Ja, en je had, vorige week had je een mooi stuk in NRC over waarom peuters nog altijd slimmer zijn in sommige aspecten dan algoritmen. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Maar eerst nog even terug naar waar we in het begin over hoorden. Want de afgelopen tijd hebben we het vaak over doorbraken gehad. Dit was dan een algoritme dat beter Go kon spelen dan de beste menselijke Go-speler. En in het fragment hoorden we het al een beetje dat Go, dat was een bijzonder taai probleem. Heel erg lang voor algoritme, voor kunstmatige intelligentie. Waarom was dat nou zo moeilijk? Want schaken hebben we al, dat hebben we al heel erg lang. Weten we daarvan dat computers daarin beter kunnen zijn dan mensen. Maar Go bleef een soort onkraakbare nood.
Ja. Nou, dat komt eigenlijk door twee dingen. Het eerste is dat het aantal mogelijke posities in dat Go-spel is ongelooflijk veel groter dan bij schaken. En dat betekent dat het voor een computer, zelfs de beste supercomputer, onmogelijk is om alle zetten door te rekenen. Dus hij moet met een soort intuïtie te werken. En tenminste, wij mensen noemen dat intuïtie. En het tweede is dat het bij Go-spel veel moeilijker is om te bepalen wat een goede positie op het bord is vergeleken dan bij schaken. En die twee zaken die maken het voor een computer heel erg moeilijk. De schatting zo'n jaar of 5 geleden was dat we zo rond het jaar 2020, 2022 pas een computer zouden hebben die beter Go zou kunnen spelen dan mensen. En dat is dus jaren eerder gelukt. 2016 is dat al gelukt. En dat komt eigenlijk omdat onze computers sinds 2012 heel erg goed zijn geworden in het leren van heel veel voorbeelden. Dus als je een computer een heleboel plaatjes geeft van een stoel of van Lucas Brouwers, dan kan hij leren dat dit een stoel is en dat dit Lucas Brouwers is. En zo heeft hij dat ook in het begin aangepakt met het Go-spel. Gewoon een heleboel posities bekeken van dat Go-spel. En als mensen dan zeggen van nou, dit is een goede positie, dit is een slechte positie, dan kan die computer dat razendsnel leren.
Ja, en dan onthoudt hij dus zeg maar een soort sfeer van dat spel. Want het doet mij heel erg denken aan wat er is ooit in de jaren 40 een onderzoek geweest naar schaakmeesters, grootmeesters. Waarom kunnen die nou zo goed schaken? En dat is als zij naar een stelling kijken, dan zien ze precies waar de grote krachtvelden liggen en een onbelangrijke pion. Als ze dan daarna die stelling weer terug moeten zetten, zo wordt dat onderzoek dan gedaan. Onbelangrijke pion zetten ze altijd verkeerd, maar dat doet er niet toe. Terwijl als een amateur schaker of iemand die helemaal niet kan schaken dat doet, dan is dat willekeurig, omdat die krachtvelden liggen er niet in. En als je dus dat Go-spel alsmaar doorspeelt, dan krijg je een soort gevoel als mens dan voor dat krachtenveld, dat je denkt, nou, dat voelt niet goed. En zo kan een computer dat dan kennelijk ook.
Ja, ja.
En omdat hij dan niet alles hoeft door te rekenen, maar hij voelt. Maar ik heb altijd moeite om me voor te stellen hoe dat dan in het hoofd van die computer is eigenlijk.
Ja, nou ja, het hoofd van die computer, dat is natuurlijk een of andere computerchip die geprogrammeerd is met een algoritme door mensen. En oké, die mensen die stoppen er wel ongeveer in van dit of dit is een goede Go-positie. Maar het interessante is dat in, volgens mij was het de tweede match tussen AlphaGo en Lee Sedol, deed die computer een zet waarvan alle menselijke experts zeiden van, nou, dit is een domme zet, zeg. Dat moet je echt helemaal nooit doen. En toen bleek 50 zetten later in dat spel dat die computer daar een enorm strategisch voordeel uit had gehaald. En alle Go-experts zijn het er nu over eens dat die computer een zet heeft gedaan die het spel, wat gewoon eeuwen oud is, enorm heeft verrijkt. En Lee Sedol zei zelf ook van, wauw, dit is echt, dit geeft mij hele nieuwe mogelijkheden om na te denken over dat Go-spel. Dus die computer heeft een oplossing gevonden die mensen nooit hadden gevonden.
En nog even om het terug te pakken naar dat schaken. Dat schaken is dus eigenlijk, moet ik vergelijken met een soort brute kracht. Dan is de computer aan het doorrekenen.
Ja.
Zo is dat destijds in wanneer was dat? Dat
1997 versloeg een IBM supercomputer Deep Blue Garry Kasparov. Ja, daarvoor had Kasparov trouwens nog gewonnen. Dat vergeet iedereen. Hè? We hebben het nu allemaal over 1997. Maar in 1996 won die nog.
Maar daarna betaalde IBM zo goed dat hij verloren heeft.
Daarna wilde IBM nooit meer schaken.
Deep Blue, the IBM computer, beat Garry Kasparov. Considered to be the best chess player in the history of the game.
What's happened in game 6? There was no game. I didn't want to play. I didn't want to face these guys, you know. I didn't care.
In that final game, he collapsed psychologically from the pressure.
I don't say, okay, if I play for a draw, if I try to make a draw and we end up 3-3, I have to shake the hands, you know, I have just to smile. And I want just to get it, you know, off my back.
Dit was dus alleen mogelijk omdat eigenlijk als je het schaakspel ziet als één grote beslisboom. Het aantal zetten is heel erg groot, maar in wezen begrensd. Dus je kunt als computer kun je daar gewoon doorheen knallen. Eigenlijk.
Ja, als je maar verder kunt doorrekenen dan mensen dat kunnen doen, dan doe je dat veel betrouwbaarder, zonder dat je last hebt van menselijke emoties. Daar had Kasparov natuurlijk wel last van. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die doorbraak in 1997, dat is een combinatie van heel veel computerkracht en goede computeralgoritmen die gebaseerd zijn op logica en op redeneren. En die Go-computer, daar heb je ook veel rekenkracht voor nodig, maar die maakt echt gebruik van het feit dat die computer zelf nieuwe dingen kan leren.
En zou je dan zeggen dat die Go-computer daarmee een beetje menselijker is dan Deep Blue?
Absoluut, ja, zeker. Ja.
Maar het is toch zo dat die schaakcomputer, die rekende gewoon alles door?
Nou, niet alles, maar wel heel veel.
Of heel veel, ja. Maar bij Go kan dat niet.
Nee.
En dan moet je dus een soort strategisch inzicht gaan ontwikkelen. Die computer die Kasparov versloeg, die was eigenlijk heel dom. Die had geen gevoel voor dat schaakspel. Maar die Go-computer, die had zeg maar dat gevoel van dit is een ja, ik kan alleen maar over gevoel spreken, omdat zo doet de mens dat natuurlijk. Maar een je kan niet alle Go, want alle Go zetten, dat gebeurt op een bord met 19 bij 19 vakjes of punten. En er is een oneindig aantal gelijke Go-stenen. Dus dat is een nachtmerrie voor een computer. Want een schaakstuk is allemaal verschillend. Je kunt allemaal verschillende dingen. Dat is eigenlijk heel beperkt. Maar een Go-steen kan op ieders punt willekeurig worden neergelegd. En dat kan je niet doorrekenen. En dan, hoe is het in het, ja, ik blijf maar.
Je wil onder de motorkap kijken, ja, eigenlijk van het algoritme. En wat ik dan, en dan hoop ik dat jij dat een beetje kan toelichten, Benny. Ik hoor dan altijd over neurale netwerken en machine learning. Dat zijn de begrippen die dan de hele tijd opduiken als het gaat om waarom deze Go-computer dit wel kon.
Ja.
Wat, het klinkt heel sci-fi, neuraal netwerk. Er zit iets in van de biologische, ja, van de mens en het
een soort blob.
Ja, en het kunstmatige van de intelligentie.
Daar komt ie.
dus wat hebben ze gedaan?
Eigenlijk is het een heel oud idee dat al stamt uit 1943, nou voordat de echte computers werden gebouwd. Het idee is, het menselijk brein gebruikt een heel groot netwerk van hersencellen die met elkaar communiceren. En het idee is, ga dat nou vertalen in een computerprogramma. En dan noemen we die hersencellen, dat noemen we kunstmatige neuronen. En die kunstmatige neuronen, die kunnen met elkaar praten. En daar maak je ook een netwerkje van. En dat netwerkje, dat kan nieuwe dingen leren. Dus het simpelste voorbeeld is, ik geef dat netwerk een heleboel plaatjes van stoelen. Die stop ik erin.
En die laat dan, je zien.
Die laat
dus
ik zien.
Via een sensor.
Ja.
Die,
ja,
komt dan,
ja,
dus.
Precies. Je hebt gewoon een cameraatje, laat ik zeggen, die neemt een heleboel stoelen waar. Of je hebt een heleboel plaatjes
die pixels,
van
die pixels
stoelen
gaan dan naar dat netwerk. Ja. Dat is heel simpel houden.
Ja. En dan gaat het programma gaat leren van wat is er nou gemeen in al die stoelen. Nou, de meeste stoelen hebben vier poten, maar je kunt ook stoelen hebben met drie poten en je kunt stoelen hebben met rare boogjes.
Ja, maar dat netwerk weet niet dat het poten zijn. Die heeft,
precies,
gewoon een beeld van,
ja,
de pixels.
Ja, dus het netwerk leert dan bijvoorbeeld overgangen tussen licht en donker, tussen rond en niet rond. Het leert het simpele vormen.
Ja, want je krijgt een foto stoel en daarna een foto van hond, niet stoel.
Ja,
en
ja,
zo moet hij dan naar de verschillen gaan berekenen.
Ja, dat netwerk is verdeeld in lagen. En de lagen die beneden liggen, die nemen vrij concrete verschillen waar. Bijvoorbeeld licht, donker, scherp, scherp, niet scherp. En hoe hoger je komt in dat netwerk van lagen, hoe abstracter de eigenschappen worden die herkend worden. Dus op een gegeven moment weet je bijvoorbeeld, dit is een poot. En de hoogste lagen herkennen dan van, dit is een complete stoel.
Daar zit zeg maar een soort begrip, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja, ja. En als je dat toepast op spelsituaties in Go, dan zou je kunnen zeggen van, die computer heeft een heleboel spelsituaties. Hij weet ook van of dat spel op de lange termijn goed of slecht uitpakt voor speler A of speler B. En dan leert hij patronen te herkennen. En dan kan het dus zijn dat het systeem patronen herkent die wij mensen niet hebben gezien. En dat was het geval bij die match die we net hoorden in 2016. Het systeem herkende een patroon wat wij in honderden jaren ervaring met dat Go-spel nooit hebben herkend.
Ja, en nou zitten we volgens mij dus op de, dat vind ik dan heel interessant, van begrijpt dat computerprogramma dat? Want wat jij nu beschrijft over dat je een laag hebt die de simpele dingen herkent en dan een hogere laag die wat ingewikkeld, dat is precies zoals ons brein, het visuele deel van ons brein ook is ontwikkeld. Want er is op een gegeven moment er zijn zenuwcellen die letten op schuine lijnen, op rechte lijnen. Het is vrij, precies, mathematisch. En daar zijn wij ons totaal niet van bewust. Want wij, ons bewustzijn, zoals ik hier nou zit te praten, krijgt alleen maar binnen wat het eindproduct is, wat door een soort sluis van selectie is gegaan, dat ik jou daar nou zie zitten.
Maar als ik daar iets aan, want volgens mij, want je had het net over, je zocht naar dat gevoel.
Ja.
En wat ik altijd heb begrepen van die neurale netwerken is dat een cruciaal element is een soort, er moet een soort scoresysteem in zitten, een soort waardering voor,
weging.
Een weging voor dit is goed en dit is beter. Dus als je inderdaad zo'n,
maar niet ja, nee, zeg maar.
Ja, dus zo'n beeldherkenningsalgoritme, die je dus stoelen, honden en tafels hebt geleerd, die moet daar een soort, in de trainingsfase deel je hem een soort punten uit. Zo van dit is goed, dit heb je goed gedaan en dit heb je niet goed gedaan.
Oh, als die antwoord geeft.
Ja, heb ik dat zo goed gezegd?
Ja, wat die systemen eigenlijk doen is dat ze een kans berekenen dat ze een bepaalde uitkomst goed hebben. Dus een beeldherkenningssysteem zegt bijvoorbeeld, ik weet met 99% zekerheid dat ik een banaan herken. die Go-computer zegt van... Nou, ik denk dat ik 65% kans heb om vanuit deze stelling het spel te winnen.
Ja, maar dat als je het zo...
Dat kunnen mensen trouwens niet. Hè? Kasparov en Lise Dol, die doen dat heel intuïtief. Kasparov, die doet een bepaalde zet omdat hij een patroon herkent op het schaakbord. En intuïtief weet hij van dat geeft mij op de lange termijn dit en dit voordeel in het spel.
Maar de grote vraag is natuurlijk, is die Lise Dol, zo heet die...
Lise Dol, ja.
Als die ziet ook dat spel en dan, ja, dan voelt hij bepaalde emotie bij die dingen. Ik maak het nu heel simpel. En dan denk je, nou, dat is een gevaarlijke stelling. En dan komen er allemaal oplossingen bij hem boven. En dan kiest hij er dan één van uit. Is dat proces wat zich bij hem afspeelt hetzelfde proces als wordt gemodelleerd door die Go-computer?
Nou, het is niet hetzelfde. Nee, het zal zeker niet hetzelfde zijn. Al is het maar om het feit dat die Go-computer helemaal geen last heeft van emoties. Een heel bijzonder fragment, als ik dat nog even mag vertellen over die documentaire AlphaGo, is dat je ziet Lise Dol op een gegeven moment kijken naar de andere kant van het bord. En aan de andere kant van het bord zit een meneer die weliswaar de go-zetten doet. Maar dat is natuurlijk niet de meneer die de go-zetten bepaalt. Want dat is de computer. Dus de meneer voert alleen maar de zetten van de computer uit. Ja. Maar Lise Dol is gewend om zijn tegenstander in de ogen te kijken. Te kijken naar zijn lichaamstaal.
Op te meten eigenlijk.
En op te meten van hoe zeker is mijn tegenstander van de zet die hij of zij doet.
Maar dat is in de werkelijkheid. Is dat ook een hele goede bron van informatie misschien?
Ja. En hij zei, Lise Dol zei van, ik werd er zo raar van dat ik dat nu niet kon doen. Ik heb geen idee of die computer...
Maar hij miste dus informatie die bij een normale spel niet beschikbaar, of wel beschikbaar is.
En nu niet. Nee, want hij kon niet inschatten van hoe overtuigd is die computer van de zet die hij doet. Denkt de computer, is hij heel overtuigd van dit is een geniale zet? Of twijfelt hij enorm over die zet?
Dat zou eigenlijk eerlijker zijn als bij dit soort partijen er gewoon een zeg maar 6 rode lampjes. En als er dan 5 aanstaan, dan is de computer bijna zeker dat hij een goede zet heeft gedaan. Maar dan is het weer te oppervlakkig. Of dan zou er ook een gordijntje voor moeten, wat nu en dan open en dan weer dicht. Omdat een normale Go-speler laat ook niet alles blijken. Dat zou pas eerlijk zijn.
Ja, wat is eerlijk? Dan gaan we weer uit van onze wij mensen centraal. Hè? Misschien die computer denkt er misschien heel anders over.
Ik eis herspeling.
Maar het interessante is, en dat vind ik ook nog wel bijzonder, is dat de Go-computer heeft iets toegevoegd aan de Go-cultuur.
Ja,
eigenlijk. Want je zei al van dus we zijn nu wel op een moment gekomen dat Go dus verrijkt is eigenlijk door een algoritme. Ik bedoel, in alle nieuwe tactiekboekjes die er over Go geschreven zullen worden, dan zal dit een hoofdstukje moeten worden van, ja, hier verkeken we ons toch allemaal op.
Ja, dit is de omhaal van Van Basten in het Go-spel. Van hey, vanuit deze rare positie kan het toch.
Ja. Maar je had toch ook in het schaken dat toen had IBM die computer gemaakt. En toen was wel duidelijk dat hij dat heel goed kon. En toen gingen alle schakers ook hun eigen ideeën in de voorbereiding voor gewoon matches tegen mensen testen met die computer.
Precies.
En toen kreeg je hele andere manieren van schaken. Omdat er andere soort ja, ik herinner me dat ik wel eens gelezen heb dat ook als je dan tegen zo'n computer speelde, dus heel direct, dat geloofde Kasparov dat zei, dan ging die ook anders spelen, omdat hij wist dat zo'n computer toch kouder denkt of zo. Of ja, ik weet niet wat voor woorden die toen gebruikte, maar het voelde niet menselijk. Dus je moet je eigen spel een beetje op aanpassen, dat die ineens raar uit de hoek zou komen. Wat je niet verwacht. Want bij een gewone schaker, het is net zo iemand als jij, als je allebei 3000 elo-punten hebt, of hoeveel hebben ze tegenwoordig?
Nee. Nou, computers hebben geen last van tijdsdruk. Hè? Bij schaken, Go, je hebt een klok. En mensen staan onder tijdsdruk. En die tijdsdruk, dat doet iets met je emotie. Je gaat bang worden, je krijgt hoop. Daar heeft die computer helemaal geen last van. En daar kun je enorm voordeel mee behalen als je op die manier gaat trainen.
Ja, want dat viel me op dat bij dat fragment wat we net hoorden, er werd gezegd dat Kasparov in de laatste wedstrijd verloor omdat hij de hoop opgaf. En hij was had het ook heel slecht voorbereid. Dat zou je bij een computer misschien de stekker eruit trekken. Ja. Dan, dat hij,
ik heb vorig jaar voor NRC Handelsblad Kasparov geïnterviewd. En 20 jaar na dato, hij is nog steeds heel boos op IBM.
Want? Ja.
Nou, Kasparov beschouwde die match als een wetenschappelijk experiment. Van hoe kunnen wij samen met computers interessante dingen doen? IBM beschouwde het als een hele grote commercial voor IBM.
En een beetje naïef van
het Rusland was al niet helemaal gecapitaliseerd, duidelijk.
Nee, maar Hendrik, je hebt net een paar dingen gezegd. Koude intelligentie, je hebt ook al een rood lampje genoemd. En dan moet ik toch denken aan het beetje het archetype van een kunstmatige intelligentie dat we hebben. En dat is HAL 9000 uit A Space Odyssey.
Good afternoon, HAL. How's everything going?
Good afternoon, Mr. Aimer. Everything is going extremely well.
HAL, you have an enormous responsibility on this mission. In many ways, perhaps the greatest responsibility of any single mission element. You're the brain and central nervous system of the ship, and your responsibilities include watching over the men in hibernation. Does this ever cause you any lack of confidence?
Let me put it this way, Mr. Aimer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.
Ja. Nou, dat is nog wel wat anders dan de spraakcomputer die de vertraging van de NS oproept. Hè?
Heel eloquent. En Benny, jij vertelde net vlak voordat we hier begonnen dat de stemacteur is overleden.
Ja, Douglas Rain, de acteur die de stem van HAL doet, is inderdaad net overleden. En ik las dat Stanley Kubrick, de regisseur van 2001 A Space Odyssey, heel lang heeft gezocht naar de juiste stem. En toen hij Douglas Rain had gevonden, toen zei hij van, hij klinkt als een intelligente vriend met toch iets wat je begrijpt. En dat vind ik inderdaad het mooie van die stem. Het heeft wel iets computerachtigs, maar toch ook nog een menselijke component.
Ja, voor alle luisteraars, schitterende jaren 60 film niet verpesten, maar het is eigenlijk de stem van een psychopaat. Maar ja, dan moet je de film maar gaan kijken.
Voor alle luisteraars die de film nog niet gezien hebben, ga die film kijken, want hij is echt ontzettend goed. Maar waar het om gaat, is dat het, we hoorden in een fragment interviewd een journalist eigenlijk, de boordcomputer van het ruimteschip dat gaat vertrekken. En dat is toch een beetje het beeld van de kunstmatige intelligentie dat we hebben. En ik vroeg me af, zijn we nou met die ontwikkelingen die je beschrijft, Benny, zijn we op weg naar een soort HAL 9000-achtige intelligentie? Wat zou daar nog voor nodig zijn?
Nou, als je met HAL 9000-achtige intelligentie bedoelt dat die compleet foutloos is, dat die volledig menselijk is, dan lijkt het door alle doorbraak van kunstmatige intelligentie misschien alsof we daar heel dichtbij zijn. Maar er zijn een heleboel dingen die computers ook nog helemaal niet zo goed kunnen. Want ja, patronen herkennen kunnen ze heel goed in beelden, in go-posities, in schaakposities. Maar als je kijkt naar de intelligentie die bijvoorbeeld een 18 maanden oude baby al heeft, namelijk intelligentie over hoe ziet de buitenwereld eruit, hoe kan ik met die buitenwereld omgaan, welke bedoelingen hebben mensen met hun acties, dan kunnen peuters dingen die computers nog helemaal niet goed kunnen.
En daar heb jij ook een interessant voorbeeld van. Wil je daar iets over vertellen? Je hebt onlangs een filmpje gezien dat jou ontzettend aan het denken heeft gezet. Mag ik dat zo zeggen?
Ja, zeker. Ik was op de grootste conferentie over kunstmatige intelligentie die er in de wereld is, deze zomer in Stockholm. En daar liet iemand een filmpje zien. En we kijken naar een kamer waarin een kast staat met de deuren dicht. In de hoek van die kamer staat een klein jongetje, 18 maanden oud. En voor die kast staat een man, volwassen man, met een stapel papier in zijn handen. En die man die loopt met die stapel papier loopt op die kast af en die botst tegen die dichte deur aan. Doet een paar stappen terug. Kijkt even, doet dan weer een paar passen vooruit en botst voor de tweede keer tegen die kast. Doet weer een paar passen terug en dat jongetje in die hoek zie je kijken. Je ziet hem kijken naar die man en zonder dat er iets wordt gezegd of enige aanwijzing wordt gegeven, loopt dat jongetje naar die kast toe, doet die deuren open, kijkt omhoog naar die man. Die man legt die stapel papier in op een van die schappen van die kast aan de deur gaan. En dat wat dat jongetje doet, er is geen enkele computer of robot die dat op dit moment kan.
Ja, die Go-computer is, kan ontzettend goed Go spelen. Ja. Maar dit zou die, zelfs al had hij benen om te lopen en armen om de wereld mee te manipuleren.
Precies.
Nou, dan zou die dus getraind moeten worden. Zou die dus dag en nacht in zo'n hoek moeten staan en allerlei situaties. En dan dit is goed, dit is fout. En dan zal die perfect altijd de deur open doen als er iemand op die manier tegenaan loopt.
Ja, ja, ja.
Maar de volgende keer als iemand zegt, ik heb het een beetje koud, dan komt hij niet op het idee om het raam dicht te doen.
Nee, precies. Nee. En dat is het knappe van dat jongetje. Dat jongetje begrijpt dus dat de bedoeling die man heeft. En het jongetje begrijpt ook dat hij Hij kan die man helpen, maar hij zou ook bijvoorbeeld zelf de stapel papier uit de handen van die man kunnen nemen en het zelf in die kast kunnen leggen. Dat doet hij niet. Hij neemt eigenlijk alleen een soort obstakel voor die man weg. Dus hij heeft een soort intuïtieve psychologie van welke bedoeling heeft die man met die stapel papier. En hij heeft ook een soort intuïtieve natuurkunde, zoals sommige mensen dat noemen. Wat wil zeggen van hij begrijpt dat die kast, dat is geen massief ding zoals een boom. Hij begrijpt dat er waarschijnlijk schappen in liggen waar je iets op kunt leggen. Dus hij heeft een heleboel gezond verstand, noemen mensen dat ook al. Een heleboel kennis over de wereld, waarvan het heel moeilijk is om dat allemaal expliciet in een computer te programmeren. Idealiter zou je dat computers, robots, net zoals mensen, dat vanaf de grond af aan leren. Door zelf dingen te doen in de wereld en met vallen en opstaan.
Ja, dat je met een heel klein robotje begint. Die je gewoon laat meelopen in het huishouden.
Ja, even opvoeden op de manier zoals jij dat wil hebben.
En die moet dan zo geprogrammeerd zijn dat die alles wat mensen doen interessant vinden. En dat die mensen na gaat doen. Want als jij volgens mij hebben zelfs een pasgeboren baby, je hoofd erboven houdt en enorm begint te gapen, dan gaan ze je nadoen.
Ja, ja.
Dat zie ik een net aangeschafte computer nog niet doen.
Nee, maar het interessante is dus dat met 18 maanden heeft een mensenkind heeft zich dit allemaal al eigen gemaakt op een het zijn vrij abstracte problemen en
jij noemt het abstract, maar voor een mens is dat totaal niet abstract. Want zo iedereen die dit hoort, die zal denken als ik daar in die stoel zit, als ik was volwassene. En je ziet dat, dan doe je even die deur open. Even help die man even.
Ja, maar volkomen logisch. Maar ik vind het interessant dat iets wat voor ons zo vanzelfsprekend is.
Ja, dat is de kern.
Dat we dat niet, dat het ons nog niet lukt om dat aan een algoritme of een robot, om dat erin te stoppen.
Maar goed, deze podcast heet natuurlijk niet van niks Onbehaarde Apen. Ons brein, onze intelligentie is miljoenen jaren lang geëvolueerd om te zorgen dat wij als individuen onszelf in stand kunnen houden in een soort vijandige buitenwereld. En dat we ons als soort kunnen voortplanten. En die computer die hebben wij zelf gebouwd. Die is heel goed in dingetjes doorrekenen, maar die heeft van zichzelf helemaal geen eigen wil. Hij hoeft niet op zoek te gaan naar energie, hij hoeft zich niet voor te planten.
Nee, want dat is wat mij laatst enorm trof toen ik het laatste boek van Daniel Dennett, een bekende filosoof op dit gebied, las.
From Bacteria to Bach heet dat
boek toch? Ja, prachtig boek. En die beschrijft dan ergens, helemaal ook deze kwestie ook, en die zegt dan menselijke zenuwcellen, dat is eigenlijk ieder voor zich. Die moet bezig zijn met iets. Die moet werk zoeken. Want anders krijgt hij geen energie. En dan sterft hij uiteindelijk af. Use it or lose it. Ja, dat is hoe verbindingen ook.
Dat is hoe menselijke hersenen werken. Is door als baby heb je heel veel zenuwcellen die inderdaad input moeten krijgen. Het brein groeit door dingen weg te snoeien.
Ja, vooral de verbindingen. Ja. Vooral de verbindingen. En hij dat op typische Daniel Dennett manier schrijft hij dat ook heel geestig op. Dat hij zo'n computer die zit maar op zijn luie reet, niks te doen. Stroop komt gratis erin. Je hoeft helemaal niet te vechten voor het bestaan. Dus die zijn werkje maar doet. Het wordt een soort
lui-lekkerland.
Ja, een soort lui-lekkerland.
De vergelijking die ik wel eens maak, als je het hebt over die verschillende typen intelligentie, computer versus mens, is dat de computer op dit moment in ieder geval een soort laserachtige intelligentie heeft. Namelijk heel krachtig, heel scherp, in een heel klein gebiedje.
Dus een laser, zo'n lichtje bedoel
je? Ja, gefocust,
precies. Laserlicht, laserstraal. Ja. En als je daarmee menselijke intelligentie vergelijkt, dan is de mens meer een soort gloeilampje. Niet zo heel krachtig, 20 watt energieverbruik, maar het licht gaat wel alle kanten op. Het is wat algemener. Dus wij hebben behalve die waar die computer heel goed in is, dat doorrekenen van hele precieze dingetjes, kunnen wij ook de relatie leggen tussen bijvoorbeeld, als je het hebt over taal, tussen de woorden en de buitenwereld. We hebben gezond verstand, waar we het net over hadden bij dat kindje. En dat zijn vaardigheden waarin de computer nog helemaal niet zo goed
maar
is.
Maar als je die AI ook van vroeger, hè, zeg maar die ouderwetse artificiële intelligentie met die grote dromen, dat er binnen 5 jaar en zo, dat hebben we allemaal gezien dat dat niet zo is. Maar dat was toch het idee van, ja, geef die computers een beeld van de werkelijkheid. Een model, zoals dat hebben we hier ook al vaak met die out of body en al, dat komt iedere keer terug. Een model van de wereld, dat is wat wij hebben. En dan gebruiken we de wereld eigenlijk alleen maar om te testen of het allemaal wel klopt.
Ja, ja.
En waarom kan zo'n computer niet gewoon uitbouwen zo'n model, dat je die Go-computer ook de hond laat uitlaten. Ja, als je dat nou maar vaak genoeg laat doen, dan kan die dat ook.
Er zijn een aantal fundamentele problemen die nog niet opgelost zijn voor de computer. En een van die problemen is dat als we weer dat voorbeeld nemen van het jongetje en die kast en die man met die stapel papier. Er is een heleboel informatie in die situatie die er totaal niet toe doet. Bijvoorbeeld de kleur van de kast. Ja, maakt helemaal niks uit. En filosofen hebben dat probleem al decennia geleden geïdentificeerd. Ze noemen dat het frameprobleem. En dat wil zeggen van welke informatie in welke context doet er wel en niet toe. Dus in dit geval de kleur van de kast doet er niet toe. Of het een man of een vrouw is, doet er niet toe. Er is een heleboel informatie die er totaal niet toe doet.
En nee, wat maar als dat jochie je kamer verder gaat of 5 minuten later, doet de kleur van de kast of de stoel misschien wel toe.
Ja, precies. Dus dan is het voor een computer op dit moment nog onmogelijk om te filteren van welke informatie doet er wel en niet toe. En we zouden er eigenlijk achter moeten kunnen komen hoe mensen dat doen. En dat is nog niet helemaal opgelost. En het tweede probleem is dat als je gaat kijken welke acties dat jongetje moet nemen en je gaat dat vertalen in een soort rekenprobleempje wat die computer moet oplossen, dan blijkt bij een heleboel van die problemen dat het aantal mogelijkheden is zo ontzettend groot dat de computer dat niet allemaal kan doorrekenen. Dat is iets wat je ook bij dat Go-spel zag. Van een heleboel problemen, de computer kan het niet allemaal doorrekenen. Je hebt een soort andere oplossing nodig. En in veel dagelijkse situaties weten wij nog niet precies hoe we het probleem zo moeten vertalen dat een computer of een robot dat kan oplossen.
Maar, en is die evolutionaire aanpak die je net beschrijft, en je zegt van ja, wij zijn toch door miljoenen jaren evolutie gevormd. Is dat ook een aanpak die mensen die met kunstmatige intelligentie werken kiezen? Van moeten we niet. Hè, je hebt een algoritme dat heel goed Go leert spelen. Maar moet daar niet een soort natuurlijke selectie op plaatsvinden? Dat je daarin gaat wieden en de losers eruit haalt.
Het is een heel mooi filmpje waarbij ze een soort virtueel tweebenig robotje hebben gemaakt. En dat robotje dat gaat leren hoe die efficiënt moet lopen. En dan gaat hij gewoon een heleboel manieren proberen om zijn benen te bewegen. En door beloning en straf leert hij dan zelf te lopen. Dus ja, dat is inderdaad een aanpak die wordt geprobeerd.
Maar dan is er een meester van hem die zegt, dat is niet goed.
Ja, in het programmaatje zit dan van, je krijgt een beloning als je niet omvalt.
Dat is zeg maar de pijn die een kind voelt als die omkukelt, ja, als die voor het eerst gaat lopen.
Ja,
meestal
ja.
Houdt hij er dan voor een week mee op.
Maar dan moet je meer een beetje het vertrouwen
geeft
krijgen.
Geeft niet.
Dus ja, dat is zeker een aanpak die wordt geprobeerd. Maar die is nog niet zo succesvol dat we dat in een heleboel alledaagse situaties zomaar kunnen uitrollen. Dus je kunt wel een robot maken die ik programmeer van als daar een meneer of een mevrouw staat met een stapel papier, ga dan naar die kast en doe die deuren open. Maar wat we nog niet weten is dat ik gewoon een robot daar neerzet en dat die robot uit zichzelf begrijpt wat de doelen zijn die mensen hebben en dan daarop handelt.
Maar waarom waren we dan zo blij? Want ik herinner me dat nog goed. Het was echt een enorme doorbraak met die AlphaGo. En nu, als jij dat nu zo beschrijft, denk ik eigenlijk met terugwerkende kracht, ja, je hebt Go is een vreselijk ingewikkeld spel, maar met hele eenvoudige spelregels. Dat kun je echt met 3 regels beter. En ja, dat leer je dan. Dan is de wereld duidelijk. Je hebt een bord met 19 lijnen bij 19. Ga je gang. En ja, zoals jij het nu beschrijft, denk ik, ja, waarom waren we er eigenlijk zo blij mee? Want ja, Iedere suffe computer die kan het.
Nou, ik denk, we moeten ontzettend blij zijn dat we een soort nauwe intelligentie hebben in die computer. Want die kunnen we namelijk heel nuttig gebruiken. Denk maar aan, geef een computer een heleboel medische scans van de longen, van het hart, van weet ik wat. En een computer kan leren om diagnoses te stellen. geef een computer een heleboel teksten. Nederlands, Engels, Frans, Catalaans. En de computer kan leren om in een fractie van een seconde een vertaling te geven. Oké, die is niet 100% correct. Maar om hem te begrijpen is 85% correct vaak ook al nuttig.
Ja, dat vinden we ook een wonder. Want wat 10 jaar geleden was dat wartaal. Met spraakherkenning heb je eigenlijk hetzelfde. Dat is nu echt vrij goed.
Ja. En die medische toepassing die jij noemt, ik bedoel dat klinkt heel futuristisch, dat een algoritme gaat meekijken naar hoe we ons voelen en wat er op onze scans te zien zijn. Maar hier wordt serieus aan gewerkt, onder andere door Amazon.
Alexa, open Ada.
Hi, I am Ada. I can help if you're feeling unwell. Please name the symptom that's troubling you the most.
I've been having dizzy spells.
Okay, dizziness. How long has this been troubling you?
A few days.
Less than 1 week. How does making sudden head movements affect your dizziness?
It gets worse.
Okay, worsens. Are you having difficulty keeping your balance?
Yes.
Do you have nausea?
Yes.
Does your ear feel full?
No.
Do you have reduced, distorted or blurred vision?
No.
Do you hear a buzzing, humming or ringing sound in your ear?
No.
Thank you. I'm now ready to create your report. 6 out of 10 people with these symptoms had benign paroxysmal positional vertigo. It might require medical attention. If you wish to, you can send this assessment along with a question and receive free advice from one of our Ada doctors. Would you like to do that?
Yes, please.
Okay, that's done. One of our doctors will be in touch soon. Bye for now, and get well soon.
Thank you, Ada.
Can you please give me a hug, Alexa, to comfort me?
Ja, het is beschoten in de lach. En dat komt omdat we voelen dat dit heel anders is dan een gesprek met je huisarts. Ik bedoel, het algoritme hier. Want dit komt uit een soort reclame.
Ja,
voor
totaal reclamefilmpje is het volgens mij.
En het algoritme werkt duidelijk een protocol af. Weet je wel, die denkt, oh, duizeligheid, daar moet ik deze vragen over stellen. En dan dat ijskoude van 6 van de 10 mensen die hebben. Ja, ik weet niet precies.
Ja, onbegrijpelijke termen.
Ja. Er staat een dokter voor je klaar als je het nodig hebt.
Dat is trouwens wel waar we het eerder over hadden. Hè? Dat de computer een soort kansberekening geeft van 6 van de 10 mensen hebben dit.
Ja, maar het is natuurlijk ontzettend nuttig.
Ik zou het best nuttig, ja precies. Ja. Ik zou het veel nuttiger vinden om dit te hebben als het betrouwbaar is. Dan dat iedereen gewoon maar gaat googlen op symptomen en dan met de meeste enge ziektes aankomt.
Maar ik vind het hier wel heel duidelijk dat de mens zich aan de computer aanpast. Je hoorde, op een gegeven moment had ik zelfs moeite om te horen wie nou de computerstem was of de mens, omdat de mens ook zo hakkerig begon te praten.
Ja, want
snapt ze het niet. Kan ze het niet goed verstaan misschien, die computer.
Ja, ze stelt ijskoude ja-nee vragen gewoon.
Ja,
van.
Dus net als die schakers die ook gekker gaan schaken als ze tegen een computer schaken. Deze, als je zo'n batterij aan vragen op je afkrijgt. Ja, als je een mens spreekt, dan wiebelt het allemaal veel meer.
Ja.
En dan komt ook extra informatie uit natuurlijk voor een huisarts of de assistent. En die denkt dan, nou, die aarzelt een beetje of niet. En dat maakt hier allemaal niet uit, denk ik.
Ja, want wat het eigenlijk, nou ja, voor mij misschien, en misschien kijken jullie daar anders naar, maar ik krijg eigenlijk nog meer respect voor de huisarts en zijn menselijke intelligentie. Want wat die inderdaad doet in een gesprek is, als je het ijskoud bekijkt, is het hetzelfde als wat dit algoritme doet. Namelijk naar een diagnose toe of naar een aantal mogelijke ziektebeelden toepraten. Met...
Ja, dit soort protocollen heeft hij ook voor zich, bij wijze van spreken.
Hè? Maar wat er allemaal nog extra bij gebeurt, er is inderdaad die extra informatie die deze praatpaal niet oppikt. Er is een menselijk aspect van, nou ja, als ik zeg dat ik al weken duizelig ben, dan zou ik toch missen die huisarts die even zegt van, goh, wat vervelend voor je. Of ben ik dan
en als het goed is, dan
soft.
Kent de huisarts jou een beetje, welke persoon je bent, misschien waar je zorgen over maakt. En ik kan me een gesprek met mijn huisarts herinneren, waarbij ik uitlegde wat de symptomen waren. En dat de huisarts tegen mij zei, ja, en wat denk je zelf dat het is?
Hij kent je te goed.
Daar ben ik hier voor. Maar hij wist heel goed dat ik zelf al op zoek was gegaan naar symptomen en dat ik misschien ergens zorgen over
maak. En had je gelijk of niet?
Ik had niet gelijk. Okay. Nee. Hij had gelijk.
Nee, want een televisieprogramma waar ik wel met veel interesse naar heb gekeken de afgelopen tijd, is inderdaad Huisartsen versus Internet. Of de Dokters versus Internet heet het. En daar is eigenlijk dit dilemma, komt hierin goed naar voren.
Dokter Internet geeft slechts in 1/3 van de gevallen de juiste diagnose. Echte dokters ontdekken bij 3/4 van hun patiënten welke ziekte ze hebben. Dat gaan we vanavond checken. Welkom bij Dokters versus Internet. We gaan naar de eerste ronde en dit is jullie eerste patiënt. Hartelijk applaus voor Linda. Hallo Linda, hartelijk welkom.
Dankjewel. Ja.
Het is al heel even geleden hè, dat je er last van had, een jaar of 5 geleden. Toen merkte je iets vreemds. En ja. Wat was dat?
Het begon met een beetje een doof gevoel in mijn been.
Ja. En toen ben je gaan zoeken op internet en toen dacht je, ja, ik heb MS. Ja. Want dat klopt met alles wat ik voel, ik heb MS. En toen ben je naar de huisarts gegaan.
Ja, klopt. Ja. Hij heeft verschillende neurologische onderzoeken gedaan.
Ja.
En ik ben daar 2 keer op getest bij de neuroloog in het ziekenhuis. En er kwam niks uit.
Kwam niks uit. Wat een geruststelling.
Ja, dat zou ik denken.
Ja, toch?
Ja.
Ja, nou, ik zou dat zeker wel denken. Ja. Hoe vaak ben je terug geweest?
Ik denk dat ik in totaal wel 25 keer ben geweest in een jaar. Ja.
25 keer bij de dokter geweest in een jaar. Laat eens even zien. Wat is jullie diagnose? Fibromyalgie-syndroom. Ja. Goed, dokters.
Nee, wij zaten wel in een andere hoek. We hebben heel veel neurologische aandoeningen ook nog de revue laten passeren. Maar dat viel al best wel snel af. Uiteindelijk denken wij dat het hypochondrie is.
Hypochondrie? Is dat echt een ziekte?
Ja.
Oh. Linda, wat heb jij? Wie heeft gelijk of heeft niemand gelijk?
Ik heb hypochondrie.
Linda heeft hypochondrie. Dat brengt de stand op 1-0.
Ja, ik vind het toch wel knap dat die huisartsen met een paar vragen die ze stellen in dit programma. Ze luisteren ook goed. In een heel korte tijd komen ze toch tot een hele goede diagnose. En dat is eigenlijk meestal in Dokters versus Internet. Dat ze toch de mensen die de toegang hebben tot de hele menselijke kennis over alles wat medisch is, toch verslaan. Gewoon doordat ze zulke goed geprogrammeerde huisartsen zijn. Maar Benny, hoe kijk jij daarna? Is dat iets waarvan je zegt van, over 10 jaar worden alle diagnoses door computers gedaan? Of de huisarts gaat het verliezen op termijn? Of is het zo erg niet? Moet ik aan een ander model denken voor de huisarts?
Ik denk dat het model waar we naartoe gaan is echt het combineren van waar die menselijke arts goed in is met waar die machine heel goed in is. Je kunt er bijvoorbeeld zien, een paar jaar geleden is er een grote wetenschappelijke test gedaan als het gaat om het beoordelen van op een scan of een vrouw borstkanker heeft of niet. En op dat moment maakte de beste computer, ik doe het even uit mijn hoofd, maar ongeveer in 7% van de gevallen een foute diagnose. Ongeveer zo goed als de beste menselijke arts. De gemiddelde menselijke arts. Dus de gemiddelde menselijke arts deed het net zo goed als de beste computer. Maar de beste menselijke arts deed het op dat moment beter. Ongeveer 3,4% van de gevallen een foute diagnose. En ongetwijfeld worden die computers beter wanneer je ze meer scans geeft. Maar nu komt het wanneer je artsen, ook gemiddelde artsen, liet samenwerken met de beste computer, dan ging het foutpercentage omlaag naar slechts 0,1%.
Wow.
Dus je ziet dat die samenwerking ongelooflijk veel beter is. En ik heb daarna met verschillende experts gesproken en die zeiden allemaal, dat komt omdat er zijn altijd hele rare uitzonderingsgevallen waar menselijke artsen toch een betere intuïtie voor hebben ontwikkeld. En ik denk dat dat voor een heleboel, laat ik zeggen, wat complexere diagnoses, wordt dat het model, mens samen met computer. Aan de andere kant zullen er ook diagnoses zijn die gewoon wat eenvoudiger zijn, waar je het helemaal aan de computer kunt overlaten. En een voorbeeld daarvan is dat begin dit jaar heeft de Amerikaanse waakhond, zeg maar, die gaat over welke medische instrumenten mogen worden toegelaten. Die heeft voor het eerst een stuk software goedgekeurd wat een diagnose kan stellen. En dan gaat het over een bepaalde oogziekte die door diabetes wordt veroorzaakt. En kennelijk is dat iets wat relatief eenvoudig is. En wat als je maar genoeg voorbeelden aan die computer geeft, kan die gewoon een perfecte diagnose geven. En dus voor sommige ziekten kun je overlaten aan de computer, maar voor een heleboel andere dingen zal het dat samenwerkingsmodel worden.
En het interessante is dus dat zo'n instantie die normaal gesproken over scalpels en pillen gaat, is nu dus eens software aan het keuren.
Ja.
Dat is wel een gekke wereld toch een beetje waar we in terechtkomen.
Nou ja, ik vind het zelf gewoon waanzinnig fascinerend. Ik zie het als je het op een soort filosofisch niveau bekijkt, zie ik het als een stap van We dachten ooit dat de mens en de aarde het centrum van het universum was. En Copernicus heeft ons laten zien dat de aarde helemaal niet het centrum van het heelal is. Darwin heeft ons laten zien dat de mens helemaal niet zo bijzonder is. Want we stammen van de apen af. En je zou kunnen zeggen dat computerpioniers als Alan Turing ons hebben laten zien dat een heleboel dingen die wij onder denken, onder intelligentie verstaan, dat we die ook in een machine kunnen stoppen.
Maar goed, zover. Nu hebben we eigenlijk heel erg de nadruk gelegd, ook met die kinderen en met dat hele wereldbeeld, dat computers eigenlijk nog helemaal niet zoveel kunnen. Kijk, in 1940, toen de computers een beetje begon, of iets later misschien zelfs nog, toen was, dan had je wat mechanische rekenmachines en dat was het dan. En nu word je dus gewoon gezegd dat je ziek bent door een computer en dat klopt dan ook nog.
Ja,
dat is
ja.
Er zijn wel eind opgeschoten, maar iedereen die Harari leest en die mensen zijn bang dat dadelijk de computers slimmer zijn dan wij. Als ik jou zo hoor, dan kunnen we nog wel even rustig blijven slapen eigenlijk.
Nou, dat denk ik zelf ook wel. Ik bedoel, mensen, de angst voor machines die dingen meer beter kunnen dan mensen, die is eigenlijk al heel oud. En volgens mij komt dat gewoon omdat ons angst een hele belangrijke emotie is voor mensen. En aan de ene kant willen wij instrumenten bouwen. De mens is toch een soort instrumenten bouwen altijd geweest. En het ultieme instrument is dat je een soort mens in een machine bouwt. Maar dan willen we wel dat we hem ook onder de duim kunnen houden. Dus hij mag best meer kunnen dan een mens, maar in morele zin, hij mag ons niet gaan overheersen. En daar is een soort spanningsveld.
Maar we zijn dus eigenlijk voortdurend aan het herijken van, als je het gewoon in de lange lijn ziet, want computers zijn al heel erg lang beter in rekensommetjes doen.
Ja.
Ik bedoel, wat we doen is, we geven alle kinderen geven een rekensmachine mee en zeggen we van, we beginnen wel bij de basis en zeggen van, zo kun je zelf dingen uitrekenen, maar uiteindelijk krijg je toch dat krachtige apparaatje.
Ja.
En als je dat, dat spel met die angst, zeg maar, dat is steeds eigenlijk zijn we elkaar steeds opnieuw aan het aankijken en zeggen van, vinden we dit oké en hoe gaan we dit toepassen?
Ja.
Want die arts wordt eigenlijk ook een soort kind met de rekenmachine straks.
Ja.
Want die arts weet straks van, dat algoritme is heel goed in het herkennen van, van dingetjes op netvliesfoto's. En dat ga ik gewoon gebruiken in mijn werk.
Het wordt gewoon een app op zijn computer.
Bijna wel.
Wat ik een heel mooi voorbeeld vind van die samenwerking tussen mens en machine, is de samenwerking in moderne vliegtuigen tussen menselijke piloten en automatische piloten. Dankzij die automatische piloot kunnen vliegtuigen landen onder omstandigheden, bijvoorbeeld dichte mist, waarbij dat vroeger gewoon onmogelijk was. En toch maken ook die automatische piloten af en toe, zelfs dagelijks, nog wel fouten waarbij menselijke piloten moeten ingrijpen. Dus wat je hebt gezien in de afgelopen jaren is dat die menselijke piloten ook anders worden getraind. Getraind in, waar is die automatische piloot goed in? Waar kan het toch soms fout gaan? En dat zul je denk ik ook gaan zien als het gaat om die medische diagnose stellen. Dus
het klinkt een beetje alsof je nu, als je geleerd vliegen, dat je niet een vliegtuig leert besturen, maar je leert de automatische piloot besturen eigenlijk.
Nou, in zekere zin, het blijft natuurlijk nog wel een combinatie. Want die piloten worden dus wel degelijk getraind in omgaan van, bestuur het vliegtuig nou wanneer de automatische piloot het niet doet.
Ja, maar het is op dezelfde manier dat je als aan basisschool kinderen nog een staartdeling leert.
Precies.
Ik kan me ook voorstellen, in zo'n vliegtuig, je voelt een bepaalde trilling. En die kun je veel beter interpreteren als je zelf al 1000 vlieguren hebt, dan wanneer je alleen maar weet, alleen maar de uitslagen van de cijfertjes op de automatische piloot.
Dus maar dankzij
het is toch een lichamelijk gevoel.
Precies.
Vaak.
Ja, maar dankzij die automatische piloot is de luchtvaart gewoon veel veiliger geworden. En toch gaat het af en toe mis. Want af en toe doet een sensor het niet.
Ja,
af en toe zit er een hele rare bug in een computerprogramma. Dat kan allemaal. Machines worden nog steeds gebouwd door mensen, ontworpen door mensen. Mensen houden die machines bij. Het zijn nog steeds fysieke apparaten die energie nodig hebben. Vergeten mensen ook vaak. Menselijk brein is waanzinnig efficiënt. Supercomputers zoals AlphaGo gebruiken ongelooflijk veel energie. We zijn er ook nog steeds niet in staat toe gebleken om die supercomputers echt ook super efficiënt te maken. Dat is ook
maar
een
is er nou al een computerprogramma wat tegelijkertijd Go kan spelen en een vliegtuig besturen?
Nou, bij mijn weten niet, maar er is wel een computerprogramma. Dat is eigenlijk de opvolger van AlphaGo. Die heet dan AlphaZero. En die kan wel meerdere spellen spelen. Dus die kan en bovenmenselijk Go spelen en bovenmenselijk schaken en bovenmenselijk, ik geloof, shogi. Dat is, weet jij beter, Hendrik. Ook een of ander Aziatisch
bordspel. Waar ik dan meteen nieuwsgierig naar ben, zit daar dan een kruisbestuiving tussen dat je ineens de schaakspelende Go-speler, zeg maar. Want bij een mens verwacht je misschien dat als iemand die heel goed is in schaak en in Go, dat die daar een soort, weet je, dat een soort wisselwerking tussen die domeinen plaatsvindt. Ja. Maar zie je dat?
Dat is een hele interessante, Lucas. Dat is ook nog een onopgelost probleem in de informatica. Van hoe zorg je er nou voor dat iets wat een computer in het ene domein leert, dat hij dat vertaalt naar een ander domein? Want veel mensen kunnen dat gewoon heel erg goed.
Ja, Chinese veldheren, die speelden Go. Want dat is eigenlijk nog een veel beter vechtspel dan schaken. Wat gewoon een soort Eerste Wereldoorlog is. Jongens naar voren en we zien het wel. Sorry, schakers. En Go is zo subtiel met omsingeling en binnen en buiten wisselt om. En een losse steen. Nou, misschien ook die steen die je ergens legt. Die heeft een enorme invloed 50 zetten later ineens. Als dat spel daarheen gaat.
Maar is het om even terug te gaan naar die Hell 9000, is dat een beetje een illusie nog steeds? Want je hebt
het is de stip aan de horizon, zou ik zeggen. Het is iets
het
waar
rode lichtje aan de horizon.
Het rode lichtje aan de horizon, ja. En het interessante vind ik ook dat we als mensen nog steeds bezig zijn om leren te ontdekken waar die machines nou wel en niet goed in zijn. Toen de kunstmatige intelligentie als wetenschappelijk vakgebied opkwam in de jaren 50, dachten ze eigenlijk dat we binnen een paar jaar zou dan een huishoudrobot hebben die gewoon alle rotklussen in je huis zou kunnen doen. En schaken, dat leek echt de ultieme droom. Een machine die zoiets moeilijk zou kunnen als schaken. En eigenlijk is precies het omgekeerde waar gebleken. Die schaakcomputer die is er gekomen, jaren 90. En die huishoudrobot die alles kan, ja, dat is nog steeds een toekomstdroom. We zijn nog steeds niet verder dan een stom robotstofzuigertje die het alleen maar goed doet als je een enorme groot vloeroppervlak hebt.
Maar het eigenlijk wisten we gewoon zo weinig van de menselijke geest. Dat ik denk dat er in de jaren, als je die verhalen over de jaren 50 en 60 over AI, dan dachten ze gewoon dat de mens dacht als een soort computer eigenlijk.
Ja, ja.
Dus gewoon, je stopt er wat informatie in, dat wordt dan wiskundig vastgesteld en dan berekend en dan komt er een handeling uit. Terwijl, ja, als je nu dat laatste boek van Daniel Dennett leest, ja, ik zou het niet eens kunnen uitleggen hoe het precies zit, maar die framewisseling waar jij het net ook over had, dat je dus voortdurend iedere situatie anders beoordeelt en dat je ook ineens helemaal, zeg maar, out of the box denken. Dat wordt dan heel, dat wil iedereen zo graag, maar dat is natuurlijk een enorme mentale operatie.
Ja, ja.
En dus zo is nu het menselijk brein eigenlijk, wordt het gezien. En die computer, die hobbelt er eigenlijk achteraan.
Ik denk, waarom zouden we van een machine die wij maken ook verwachten dat die precies hetzelfde is, kan, wil dan wij mensen? Zoals ik eerder ook al heb aangegeven, wij zijn geëvolueerd. Ons type intelligentie past heel goed in het ecosysteem van de aarde.
Van andere mensen ook.
Ja, terwijl zo'n computer, laat ik zeggen, we hebben robots op Mars, terwijl wij mensen nog nooit op Mars zijn geweest. Dus die computer, die kan dat prima, die robot, die kan dat prima rondrijden. Nou, laat
hij robots, kan ook niemand overrijden daar.
Nee, hij kan niemand overrijden.
Dat weten we niet.
Dus die computerintelligentie is in andere dingen goed. En laten we dat vooral ook benutten.
Dat wagentje op Mars, dat wordt door een heel team van NASA-mensen aangestuurd.
Ja, hij wordt eigenlijk vanaf de aarde bestuurd. Hè? Ja, alleen precies. Doen die signalen er 8 minuten over om bij die robot aan te komen. Ja. Dus sommige dingen moet hij zelf kunnen handelen. Ja. Anders rijdt hij in een kuil en komt hij er nooit meer uit.
Maar ik denk dat we wel kunnen stellen dat voorlopig de huiskamer van de gemiddelde mens nog ingewikkelder zal blijven dan het schaakbord. Toch?
Ja, absoluut.
En de mijne wel.
Laten we ook niet vergeten dat kunstmatige intelligentie helpt ons bij het optimaliseren van problemen. Maar wij als mensen moeten wel nog steeds tegen die computer vertellen wat wij een optimale oplossing vinden. En welk probleem wij überhaupt willen optimaliseren.
Ja, maar nu heb je zo'n probleem overhoop gehaald, Benny. Daar moeten we misschien nog een volgende podcast aflevering.
Ik zat aan die peuters te denken, doen, maar ik hou er wel over op.
Wij stellen de vragen en de computers geven de antwoorden.
Precies. Nou, dankjewel Benny voor je ontzettend enthousiast bijdrage hieraan. Ook Mirjam van Zuidam bedankt voor de productie van deze aflevering. En we moeten nog iets rechtzetten van de vorige aflevering over muziek. Hendrik,
Ja, aan het einde van de aflevering over muziek, toen waren we nog heel leuk aan het praten over Ravel en over het auto-ongeluk en over het bijzondere van de bolero, omdat dat qua melodie en ritme niet veranderde, maar wel in de kleuring. Dat zou dan komen door dat auto-ongeluk wat Ravel heeft. Heb ik me een beetje in vergist. Ik zat
vergis is menselijk, zou ik in deze aflevering willen zeggen.
Voor de vuistweg te praten. De kwestie is dat het Bolero is het 1928 en in 1927 begonnen neurologische problemen bij Ravel. Moeite met spreken, met bewegen. Toen heeft hij de Bolero geschreven. En dat auto-ongeluk komt een paar jaar later. En dat heeft zeg maar die neergang versneld. Dus het is niet mensen, het is niet het auto-ongeluk, maar er was wel iets aan de hand.
Er was wel iets aan de hand met Ravel, waardoor die de Bolero schreef.
Er is een hele discussie over of dat dan wel of niet door die Bolero kan. Of door dat
door de Bolero.
Nee. Het is helemaal gek van geworden. Ja. Nee, maar er zijn ook mensen die zeggen het is juist heeft niks met neurologische achteruitgang te maken, de Bolero. Dus er wordt verschillend over gedacht.
Nou, als je als luisteraar nou ook iets anders gehoord hebt deze aflevering, waarvan je denkt, hé, dat klopt niet, stuur dan een mailtje naar podcast@nrc.nl. Je kunt ons ook via Twitter benaderen op @nrcwetenschap. Schrijf je in voor de nieuwsbrief Onbehaarde Apen en abonneer je op de podcast. En dan zijn we echt heel erg blij met je als je dat allemaal gedaan hebt. Tot de volgende keer.